Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Als deze aflevering uitkomt, is het inmiddels 2026 en langs deze weg aan jullie allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar. Daarnaast heel veel dank voor de vele e-mails die ik heb ontvangen voor de verloting van het boek Gevangen in het Rijk van Kurt van Kamp. De winnaar die heeft inmiddels bericht gehad. Goed, 2026 dus. In dit jaar zal vast weer een hoop gaan gebeuren, maar één ding wat vaststaat is dat in oktober de 960ste verjaardag van een van de beroemdste veldslagen uit de middeleeuwen zal plaatsvinden. Ik heb het dan over de slag bij Hastings uit 1066. De hertog van Normandië, Willem, versloeg daarbij de Angelsaksische koning Harold II en werd na afloop gekroond tot koning van Engeland, waarmee een periode van vele eeuwen begon dat Engeland geregeerd werd door oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstige koningen. En hertog Willem kreeg bovendien na afloop de bijnaam de Veroveraar. De slag bij Hastings is ook heel erg bekend omdat er na afloop een enorm borduurwerk van werd gemaakt, van 70 meter lang en 50 centimeter breed, waarin in de vorm van een soort stripverhaal de aanloop naar de slag en de slag zelf wordt verbeeld. Dit heeft de naam het tapijt van Bayeux gekregen, om de simpele reden dat het in de Franse stad Bayeux tentoon wordt gesteld. Dat gezegd hebbende, vanaf september 2026 wordt het een jaar lang uitgeleend aan het British Museum in Londen. Maar dat even terzijde. Het was oorspronkelijk mijn bedoeling om in deze aflevering de aanloop, het verloop en de nasleep van de slag bij Hastings te bespreken. Maar toen ik me aan het inlezen was hierover, kwam ik erachter dat alleen al de aanloop niet alleen enorm complex is, maar ook behoorlijk bizar. En ook dat er één iemand is die een heel centrale rol in die hele aanloop speelt. Ik heb het dan over Emma, de dochter van de hertog van Normandië, die twee keer koningin van Engeland zou worden, als vrouw van twee verschillende elkaar bestrijdende koningen en wiens kinderen van deze beide koningen ook op de troon zouden komen. In deze aflevering zal daarom Emma's leven centraal staan. Het is een verhaal dat bol staat van de intriges en onverwachte wendingen en dat de basis vormt voor de uiteindelijke slag bij Hastings, waar ik in de volgende aflevering het over zal gaan hebben. Dus, laten we niet langer wachten en bij het begin beginnen. En dat is in het jaar 911, toen een viking genaamd Rollo hertog van Normandië werd. Deze Rollo had jarenlang plundertochten ondernomen aan de Franse kust en had het zelfs enkele keren aangedurfd om de Seine op te varen en zo verder landinwaarts te trekken. In 885 was hij bijvoorbeeld betrokken geweest bij een vikingaanval op Parijs. In 911 was hij zelfs nog wat verder naar het zuiden gevaren en had de stad Chartres bedreigd. Daarbij was zijn leger weliswaar verslagen, maar de Franse koning Karel de Kale, die was de plundertochten van de vikingen helemaal zat en besloot om het over een andere boeg te gooien. Gezanten werden naar Rollo gestuurd en die deden hem een aanbod. Rollo zou een stuk land in leen krijgen rond de monding van de Seine. Daar mocht hij zich vestigen en daarbij een adellijke titel voeren. En in ruil daarvoor moest hij dat gebied verdedigen tegen toekomstige vikingaanvallen en moest hij zich tot het christendom bekeren. De Franse koning bood bovendien zijn dochter als huwelijkspartner aan om aan te geven dat hij het serieus meende. Nou, Rollo, die had hier wel oren naar, maar zag ook in dat de Franse koning uiteindelijk natuurlijk gewoon vrij wanhopig was. En Rollo eiste daarom een nog groter gebied op. Karel de Kale bood hem Vlaanderen of Bretagne als alternatief aan, maar Rollo hield voet bij stuk. Het was dit gebied of niks. En uiteindelijk ging Karel met heel veel tegenzin waarschijnlijk akkoord. Tijdens een publieke ceremonie werd een en ander vervolgens officieel vastgelegd. Onderdeel daarvan was dat Rollo zich moest onderwerpen aan de Franse koning. En dat moet je in deze vrij letterlijk nemen. Hij moest knielen voor de koning en diens voeten kussen. Probleempje echter, Rollo die weigerde dat gewoon botweg te doen. Even dreigde het hele gebeuren daardoor niet door te kunnen gaan, maar gelukkig werd er al snel een compromis bedacht. Een van Rollo's soldaten die zou namens Rollo knielen voor de koning en diens voeten kussen. Dat liep echter uiteindelijk niet helemaal zoals gepland. De Viking in kwestie die knielde weliswaar, maar toen hij de voet van de koning moest kussen, trok hij die schijnbaar zo hard naar zijn lippen toe dat Karel achterover viel. Nou, dit verhaal is natuurlijk een hele mooie anekdote die vooral goed illustreert hoe zwak de Franse koning eigenlijk stond tegenover de Vikingen. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het volledig onduidelijk is in hoeverre dit hele verhaal klopt. Het staat eigenlijk maar in één bron. En dat is een boek dat bijna een eeuw later geschreven is, waarin sowieso een aantal aantoonbare fouten staan en dat bovendien duidelijk geschreven is ter eer en glorie van de hertogen van Normandië. Maar goed, wat wel een feit is, is dat vanaf dat moment Rollo dus officieel een leenman was van de Franse koning. Ik noemde hem in de introductie even hertog, maar dat is eigenlijk een titel die zijn nazaten pas hebben gekregen. Maar in elk geval, na 911 werden Rollo en zijn kinderen en kleinkinderen als kersverse leden van de Franse adel onderdeel van de woelige politieke situatie van het Frankrijk van de 10e eeuw, waarin koning en adel bijna constant in een strijd met elkaar verwikkeld waren, die bol stond van de intriges en verraad en waarbij het doel was om de eigen macht zoveel mogelijk te vergroten. Rollo en zijn nazaten speelden hun kaarten hierbij over het algemeen vrij verstandig en wisten zo in de loop der tijd hun grondgebied steeds verder uit te breiden. Dat gebied zou uiteindelijk de naam Normandië krijgen, wat natuurlijk uiteindelijk niks meer of minder betekent dan zoiets als het land van de Normannen. Aan het einde van de 11e eeuw was het hertogdom Normandië een duidelijk afgebakend gebied. Met de komst van Rollo vestigde zich bovendien een flink aantal kolonisten uit Scandinavië zich in het gebied, die over het algemeen vrij snel, dat wil zeggen binnen 1 à 2 generaties, opgingen in de plaatselijke bevolking. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is dat er nauwelijks resten zijn gevonden van begraafplaatsen die op de traditioneel Scandinavische wijze zijn ingericht. En daaruit blijkt dat de meeste Vikingen al snel overgingen tot het christendom. Ook qua taal namen zij vaak al snel het Frankisch over. Rollo zelf die noemde zijn eigen zoon Willem of Guillaume in het Frans, waarmee hij toch wel heel duidelijk liet zien dat hij zichzelf als een Frankisch edelman wilde neerzetten. Deze Willem vertoonde ook op latere leeftijd eigenlijk alle kenmerken van een typische Franse edelman uit de 10e eeuw. En dat gold ook voor de andere kinderen van Rollo. Het feit dat die kinderen overigens bijna allemaal trouwden met leden uit vooraanstaande Frankische adellijke families geeft ook wel aan dat ook andersom er al snel sprake was van acceptatie van de Vikingen. De hertogen van Normandië bleven overigens wel altijd trots op hun afkomst en het bleef een belangrijk en onderscheidend onderdeel van de identiteit van zowel de hertogen als het hertogdom in het algemeen. Goed, we maken even een sprong in de tijd. Rollo die werd uiteindelijk opgevolgd door Willem, die weer door Richard I En die weer door zijn zoon Richard II. Deze Richard II kreeg in totaal in elk geval 8 kinderen. 2 daarvan zouden hertog van Normandië worden, Richard III en Robert. En die laatste is de vader van Willem de Veroveraar. Daarover dus meer in de volgende aflevering. Maar Richard II had ook een hele rits aan broers, zussen, halfbroers en halfzussen. En één van zijn zussen was Emma. Emma is om meerdere redenen bijzonder. En één daarvan is dat we eigenlijk stiekem best wel veel van haar weten. Zeker vergeleken met andere personen uit die tijd. En dat komt omdat er zo rond 1042 een boek over haar geschreven is, getiteld Encomium Emmae Reginae. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Ik gebruik hier het woord boek bij gebrek aan een beter woord, maar lofrede zou eigenlijk een betere omschrijving zijn. Het werk is vermoedelijk in opdracht van Emma zelf geschreven en om die reden komt zij er over het algemeen ook best wel goed uit. Het Encomium Emmae Reginae is dan ook zeker geen objectieve historische bron, maar het biedt wel een bijna uniek inkijkje in het leven van Emma en de rol die zij politiek gezien speelde, met name na de Deense verovering van Engeland. Wat overigens wel een leuk detail is, even tussendoor. Jarenlang is gedacht dat er maar één exemplaar van het Encomium Emmae Reginae, dat ik vanaf nu gewoon Encomium zal noemen, bewaard was gebleven. Dit manuscript bevindt zich heden ten dagen in de British Library in Londen en er wordt over het algemeen van uitgegaan dat dit het manuscript is dat door de schrijver ervan, dat was een monnik uit Vlaanderen, aan Emma zelf gestuurd is en dat dus ooit bij haar, bij wijze van spreken, op het nachtkastje heeft gelegen. In 2008 is echter nog een versie van het manuscript ontdekt dat van iets later datum is, omdat er gebeurtenissen van na 1042 instaan. Dit manuscript bevindt zich in de Nationale Bibliotheek van Denemarken. Maar goed, dan nu echt over Emma. Even een kleine disclaimer vooraf. Ik zal in deze aflevering veel namen gaan gebruiken die heel erg veel op elkaar lijken. Ik heb geprobeerd alles zo duidelijk mogelijk te maken, maar soms is dat best lastig. Alleen al vanwege het feit dat een aantal hoofdrolspelers dezelfde of heel erg op elkaar gelijkende namen hebben. Nou, terug naar Emma. We mogen dan best wel wat van haar weten, tegelijkertijd is gewoon ook heel erg veel over haar leven onduidelijk. En dat geldt bijvoorbeeld voor haar geboortedatum. Aangenomen wordt dat ze ergens aan het einde van de 10e eeuw geboren is. Het hoeveelste kind van hertog Richard I ze was, dat weten we ook niet. Er is wel gesteld dat zij zijn oudste dochter was, aangezien Emma in tegenstelling tot haar zussen met een koning mocht trouwen, maar het kan net zo goed zijn dat zij werd uitgekozen omdat ze het meest geschikt voor die rol werd geacht. Ook hier, we weten het gewoon niet. Over haar jeugd is in feite zo goed als nauwelijks iets bekend. Ongetwijfeld heeft ze de standaard opvoeding gehad die een dochter van een hoge edelman destijds kreeg, met veel nadruk op welk gedrag verwacht werd van een vrouw van haar afkomst. Het zou kunnen dat ze kon lezen en schrijven, maar het kan net zo goed zijn dat ze dat nooit heeft geleerd. Wel heeft ze waarschijnlijk een soort basisuitleg gekregen hoe een kasteel, landgoed of domein gerund moest worden, want in die tijd waren het vaak de vrouwen die die taak op zich namen als de mannen op oorlogspad waren. Maar goed, kortom, onze informatie over de jeugd van Emma is dus gewoon heel beperkt en ze komt eigenlijk pas echt in beeld op het moment dat ze gaat trouwen met de koning van Engeland. En dat was Ethelred II. De achtergrond van dat huwelijk die was puur politiek strategisch. Engeland had enorm last van plundertochten van vikingen. En die vikingen die gebruikten de havens van Normandië vaak als plek om voorraden in te slaan, buiten verkopen of reparaties uit te voeren. Koning Ethelred II stelde dan ook als voorwaarde voor het huwelijk dat de Normandische havens vanaf dat moment gesloten zouden worden voor Vikingen. En zo hoopte hij dat de aanvallen van de Vikingen zouden stoppen. Voor hertog Richard II was het uithuwelijken van zijn zus om een heel andere reden bijzonder aanlokkelijk, want daarmee zou zijn familie in één klap koninklijk worden en zou een eventueel neefje van hem dat uit het huwelijk geboren zou worden, koning van Engeland kunnen worden. Of het ooit zover zou komen, daar was in april 1002, toen Emma vermoedelijk voet aan wal zette in Engeland, geen zinnig woord over te zeggen. En dat komt ook omdat het in het Engeland van die tijd eigenlijk al eeuwenlang heel erg onrustig was. Na de terugtrekking van de Romeinen in de 4e eeuw waren er zo rond de 6e eeuw een flink aantal grote en minder grote koninkrijkjes ontstaan, die zo'n beetje aan de lopende band met elkaar in oorlog waren, maar waarvan er geen echt langere tijd dominant werd. Vanaf de 8e eeuw waren bovendien de aanvallen van Vikingen begonnen. In eerste instantie waren dat vooral plundertochten, maar vanaf zo ongeveer de tweede helft van de 9e eeuw begonnen Vikingen ook stukken van Engeland daadwerkelijk te veroveren en te bezetten. Toen in 878 een vredesverdrag werd getekend, was ongeveer de helft van het land in handen van de Vikingen, specifiek de Denen, en het grootste deel van de rest vormde het koninkrijk Wessex. In de 10e eeuw wisten de koningen van Wessex, waarvan de hoofdstad Winchester was, langzaam maar zeker de Vikingen terug te drijven, al bleven er wel groepen Scandinaviërs gewoon in het gebied wonen. Halverwege de 10e eeuw ontstond er voor het eerst iets dat je als een Engels koninkrijk kunt omschrijven, al moet je dat zeker niet zien als een gecentraliseerde staat met een koning die vanuit één punt alle touwtjes in handen had. Wat bij dat laatste overigens ook niet hielp, is dat bijna altijd als een koning overleed, er een felle opvolgingsstrijd ontstond tussen allerlei troonpretendenten. Ethelred II zelf was ook pas na een hoop gedoe aan de macht gekomen. In 975 was zijn vader overleden, koning Edgar, en Ethelred, die is vermoedelijk zo rond 968 geboren, dus toen zijn vader stierf was hij nog maar een kind. Volgens sommige bronnen was hij de rechtmatige opvolger van zijn vader, maar ja, er zijn ook andere bronnen die beweren dat Ethelred's oudere halfbroer Edward een betere claim had. Deze Edward die was overigens ook pas een jaar of 12. Het is aannemelijk dat zowel Ethelred als Edward eigenlijk zelf nauwelijks betrokken zijn geweest bij de hele opvolgingsstrijd, maar dat er eerder sprake was van een strijd tussen verschillende partijen die hoopten dat ze door een kind op de troon te krijgen de toekomstige koning zouden kunnen beïnvloeden en in de praktijk zelf de macht in handen zouden kunnen nemen. Hoe een en ander precies allemaal gegaan is, dat is niet meer te achterhalen, maar uiteindelijk werd Edward tot koning gekroond. Nog geen 3 jaar later echter werd hij vermoord. Al in die tijd zelf werd vermoed dat Ethelred daar iets mee van doen had, of aangezien Ethelred op dat moment waarschijnlijk nog niet eens 10 was, dat zijn moeder de hand had gehad in de dood van Edward. Het feit dat Edward vermoord werd op een domein dat van Ethelred was en het lichaam daarna in eerste instantie in een moeras gedumpt werd, werkte deze geruchten natuurlijk in de hand. Tegelijkertijd is inmiddels door veel historici ook aangedragen dat in de oudste versies van kronieken waarin melding wordt gemaakt van de dood van Edward, er niet gesuggereerd wordt dat er sprake zou zijn van moord. Pas in bronnen van vaak tientallen jaren later wordt die suggestie gewekt. Sommige historici die zien in het feit dat er in bronnen uit de tijd van de moord zelf geen aanwijzingen staan van een vooropgezet plan en dat er ook niemand achteraf beschuldigd en vervolgd is voor een eventuele moord, het bewijs dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een ongeluk. Maar ja, anderen wijzen er juist op dat dat juist een ultiem bewijs is dat de aanhangers van Ethelred inderdaad Edward vermoord hebben. Nou, ook hier weer, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Er is overigens ook een bron waarin gezegd wordt dat Ethelred in huilen uitbarstte toen hij hoorde van de dood van zijn halfbroer. Zijn moeder, die de hele moord geregeld had volgens die bron, werd daarop schijnbaar zo boos dat ze hem ter plekke afgeranseld heeft met een kandelaar. Ethelred zou er na verluid een levenslange fobie voor kaarsen aan hebben overgehouden en niemand mocht in zijn bijzijn kaarsen aansteken. Maar goed, dit even terzijde. Hoe dan ook, vanaf 978 was Ethelred II officieel koning van Engeland. Hij zou dat bijna 40 jaar blijven, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, echt stabiel werd zijn positie nooit. Dat had deels te maken met de manier waarop hij aan de macht was gekomen, maar wat daarnaast ook meespeelde, was hoe hij met de aanvallen van de Vikingen omging. Vanaf 990 zo'n beetje namen die aanvallen weer flink in aantal en hevigheid toe en een behoorlijk aantal Engelse kustplaatsen werd geplunderd en platgebrand. Ethelred die besloot in eerste instantie om de strijd aan te gaan, maar leed in 991 een vernietigende nederlaag. Daarna besloot hij om het wat anders aan te gaan pakken en de Vikingen gewoon af te kopen. Regelmatig gaf hij groepen Vikingen een zak geld als ze beloofden om niet te komen plunderen. Nou ja, je snapt natuurlijk wel hoe dat ging. Na zo'n betaling kwamen de Vikingen een tijd later gewoon terug en eisten vervolgens nog een zak geld. En nog één, en nog één. En al snel werd duidelijk dat ook dit geen goede oplossing voor het Vikingplunderprobleem was. En dus greep Ethelred weer naar de wapens. In 1001 kwam het opnieuw tot een veldslag die wederom in een dikke Engelse nederlaag eindigde. Ethelred die sloeg met dit alles natuurlijk een enorm modderfiguur. Niet alleen naar zijn eigen bevolking toe, maar ook in Denemarken en andere Scandinavische gebieden kreeg men de indruk dat de koning behoorlijk zwak stond en werden plannen gemaakt om verder te gaan dan alleen wat plundertochten. Ethelred's plan om met Emma van Normandië te trouwen moet je dus heel nadrukkelijk tegen deze achtergrond zien. Nou, ik heb het nu allemaal heel kort en heel bondig verteld, maar belangrijkste is dus dat Engeland decennia van instabiliteit achter de rug had, een koning had die niet populair was en de aanvallen van de Vikingen nog steeds een enorm probleem waren. In deze situatie kwam Emma aan in Engeland. Nu moet hier wel bijgezegd worden, Emma was alles behalve achterlijk en die snapte waarschijnlijk heel goed hoe instabiel de positie van haar aanstaande echtgenoot was. Bovendien was zij zich er waarschijnlijk ook goed van bewust dat ze voet aan land zette in een land dat haar niet heel gunstig gezind was. Iedereen wist dat Normandië een rol speelde bij de Vikingaanvallen en iedereen wist ook dat de hertogen van Normandië van oorsprong uiteindelijk zelf Vikingen waren en Emma daarmee dus ook. Los van dat werd ze koningin van een land waar ze nog nooit geweest was, waar ze bijna niemand kende en waar ze de taal niet eens van sprak. Dat ze om politieke redenen moest trouwen, dat was waarschijnlijk geen verrassing. Zo ging dat nou eenmaal in die tijd met dochters van edellieden. Het ding was natuurlijk wel, haar toekomstige man was niet zomaar een of andere Franse edelman, maar een koning. En ook nog eens één die een jaar of 15 à 20 ouder was dan zij. Bovendien was ze niet Ethelred's eerste vrouw. Ethelred was namelijk al eerder getrouwd geweest met een zekere Elgifu. Of zijn eerste vrouw overleden was of dat ze gewoon gescheiden zijn, dat is onduidelijk. Scheiden was overigens ook in de 11e eeuw in principe door de katholieke kerk verboden, maar die had destijds nog lang niet de macht om daar ook daadwerkelijk iets aan te doen en dus gebeurde het vaak gewoon. Hoe het ook mogen zijn, wat wel vaststaat is dat uit dat eerdere huwelijk minstens 6 zonen waren voortgekomen, waarvan de oudste waarschijnlijk zo'n beetje van Emma's leeftijd waren. En die stonden natuurlijk absoluut niet te wachten op een nieuwe koningin. Dat bracht namelijk de kans op nog meer kinderen met zich mee, die hoger op de opvolgingslijst zouden komen te staan dan de kinderen uit het eerste huwelijk van Ethelred. Over het huwelijk, de hele ceremonie zelf en zelfs de datum van dat huwelijk is verder niks bekend, maar Emma begreep ongetwijfeld vanaf het eerste moment heel goed dat haar situatie bijzonder ingewikkeld was. En het lijkt er ook op dat ze er meteen alles aan heeft gedaan om zo snel mogelijk geaccepteerd te worden in haar nieuwe land. Zo leerde ze snel de taal en nam een nieuwe Saksische naam aan, namelijk Elgifu, dat elfengeschenk betekende. En ja, je hebt het goed gehoord, dat was inderdaad ook de naam van de eerste vrouw van Ethelred. Waarom Emma voor die naam koos is onduidelijk. In het algemeen was Elgifu een vrij populaire naam onder de elite van die tijd. Maar goed, een beetje curieus is het natuurlijk wel. En het roept natuurlijk ook allerlei speculatieve vragen op, als dat Ethelred zoveel van zijn eerste vrouw had gehouden dat hij Emma dwong om die naam aan te nemen. Maar ja, dit weten we gewoon niet, dus hier is helaas niks zinnigs over te zeggen. Ik zal Emma in de rest van de aflevering overigens gewoon Emma blijven noemen. Of Ethelred en zij een goed huwelijk hadden, dat is ook onduidelijk. In sommige bronnen wordt Ethelred als een dronkaard omschreven die er talloze andere vrouwen op nahield en zelden tot nooit bij Emma in bed lag. Hier moet echter wel bijgezegd worden dat het hierbij vrijwel altijd bronnen betreft die van later datum zijn, toen de geschiedenis een bepaalde loop had genomen. Ethelred heeft achteraf de bijnaam de onberadene gekregen, oftewel iemand die regelmatig de verkeerde beslissingen neemt, maar het is lastig om te beoordelen in hoeverre dat beeld vooral iets is wat achteraf ontstaan is of dat dat iets uit die tijd zelf was. Al moet ik hier wel bij zeggen, het heeft er wel veel schijn van dat Ethelred bepaald geen grandioze koning was. Het huwelijk van Emma maakte overigens ook helemaal geen einde aan de aanvallen van de Vikingen en dat leidde al snel ertoe dat Ethelred een drastisch besluit nam. Niet lang na zijn huwelijk met Emma gaf hij opdracht om op de feestdag van de heilige Brixius, op 13 november is dat, alle Deense mannen die zich in Engeland bevonden te doden, wat dus soort van neerkwam op alle mannelijke Vikingen. Dit was bedoeld als een soort wraakactie voor alle plundertochten, maar ook als preventieve aanval, omdat er geruchten rondgingen dat Vikingen uit Denemarken van plan waren om Ethelred te vermoorden en de macht in Engeland over te nemen. En in sommige bronnen wordt gesproken dat er op die 13e november inderdaad een enorme slachtpartij plaatsvond, maar de meeste historici zijn het er tegenwoordig wel over eens dat er echt geen sprake is geweest van een soort landelijke semi-genocidale moordpartij, om de simpele reden dat er vooralsnog geen resten zijn gevonden van bijvoorbeeld tientallen massagraven. Er zijn wel degelijk doden gevallen. In 2008 bijvoorbeeld werden in Oxford de resten van 37 mannen en jongens gevonden die uit deze tijd stammen. En aangenomen wordt dat dit slachtoffers zijn van de Sint-Brixius-slagpartij. Maar van een brede, grootschalige moordpartij, daar lijkt geen sprake van te zijn geweest. Maar het punt is, in essentie maakte dat eigenlijk niet zo heel veel uit. De Vikingaanvallen die hielden namelijk helemaal niet op, nee, die gingen gewoon door en werden zelfs heviger, omdat men in Denemarken wraak wilde nemen voor de moordpartijen van Sint-Brixiusdag, waarbij volgens sommige bronnen ook de zus van de Deense koning Sven Gaffelbaard was gedood. Die slagpartij van Sint-Brixiusdag die werkte overigens zo ver door dat het zelfs een van de voorwendsels was die Willem de Veroveraar in 1066 gebruikte als reden waarom hij Engeland wilde binnenvallen. Je kunt dus lastig zeggen in hoeverre er echt sprake is geweest van een bloedbad, maar het is wel duidelijk dat de gevolgen van de gebeurtenissen op Sint-Brixiusdag heel verstrekkend waren. In 1003 vielen Vikingen Exeter aan en plunderden die stad grondig. Aangezien Exeter persoonlijk bezit van Emma was en een door haar aangestelde Normandische functionaris de leiding had gehad over de stad, kreeg zij de schuld van de val van de stad. Het feit dat Emma het overigens gedaan had gekregen dat zij iemand had mogen aanstellen, is wel een aardige aanwijzing van de status die zij al snel verworven had aan het hof. Een ander voorbeeld daarvan is het feit dat haar naam al vrij snel na het huwelijk op allerlei officiële koninklijke oorkonden verschijnt. Maar goed, de plundertochten van de Vikingen die gingen gewoon door en tussendoor werd ergens in 1004 of 1005 Edward geboren, de eerste zoon van Emma en Ethelred, en ergens tussen 1008 en 1013 volgde nog een tweede zoon genaamd Alfred. Tussendoor kreeg het koppel ook nog een dochter, genaamd Godgivu. Wellicht waren er meer kinderen, maar die worden in de bronnen niet genoemd. Het is overigens waarschijnlijk dat Emma zich niet heel actief heeft bemoeid met de opvoeding van haar kinderen. Dat werd in die tijd gewoon uitbesteed. Er is zelfs een verhaal dat Edward door Emma aan een klooster zou zijn gegeven om monnik te worden, maar dit lijkt wel heel erg onaannemelijk, aangezien Edward uiteindelijk de oudste zoon en dus de troonopvolger was. De positie van Emma die werd door de geboorte van Edward en later Alfred overigens enorm versterkt. Ze had daarmee namelijk gedaan wat van een koningin verwacht werd, een mannelijke troonopvolger produceren en liefst twee. Voor de kinderen uit Ethelred's eerste huwelijk waren die geboortes natuurlijk minder goed nieuws, want hun kansen op de troon die waren daarmee wel min of meer verkeken. Sowieso was het aan het hof in deze tijd heel erg onrustig. In korte tijd werden zo rond 1005, 1006 en 1007 eerst een tweetal adviseurs van Ethelred met pensioen gestuurd, werd van een ander al het land afgenomen vanwege tussen aanhalingstekens onjuiste beslissingen en onwaardig gedrag, wat dat ook mogen betekenen, en weer een andere edelman die werd gedood en van twee van zijn zonen werden de ogen uitgestoken. Waarom dit alles gebeurde en wat de aanleiding voor alles was, dat is onduidelijk, maar ongetwijfeld speelden de constante vikingplunderingen hier een rol bij. En uit dit alles blijkt wel dat het aan het hof dus allesbehalve rustig was. En het punt was natuurlijk, al deze acties van Ethelred hadden ook weer gevolgen. De familie van de gedode edelman bijvoorbeeld, die sloot zich al snel aan bij Sven Gaffelbaard. En een dochter van die familie, die verwarrend genoeg ook Elgifu heette, trouwde als onderdeel van die alliantie met een van de zonen van Sven Gaffelbaard, namelijk Knut. De vikingaanvallen die bleven dus maar gewoon doorgaan en wederom kon Ethelred eigenlijk weinig anders doen dan de boel afkopen. Dat zorgde ervoor dat het tijdelijk even wat rustiger werd en die tijd gebruikte Ethelred om opdracht te geven tot het bouwen van een enorme vloot bestaande uit, volgens sommige bronnen, maar liefst 200 schepen die bemand werden door meer dan 10.000 soldaten. En deze vloot moest in de toekomst Engeland beschermen wanneer de vikingaanvallen weer zouden beginnen. Op zichzelf was dit natuurlijk een prima plan, maar helaas voor Ethelred zou dit plan nog voordat de vikingen überhaupt maar in de buurt waren al mislukken. Twee edellieden die allebei een deel van de vloot onder zich hadden kregen ruzie, waarna één van hen er met een 20-tal schepen vandoor ging en zelf aan het plunderen sloeg. De ander zette met een groot deel van de rest van de vloot de achtervolging in en terwijl ze elkaar zo achterna zaten, brak een storm uit, waardoor tientallen schepen verloren gingen. Die plunderende edelman, dat was overigens vermoedelijk een zekere Wulfnot Kild en zijn zoon Godwin en kleinzoon Harald, die zullen in deze en de volgende aflevering nog een grote rol gaan spelen. In elk geval, het deel van de vloot dat nog over was, viel nu uiteen in kleine groepjes schepen en uiteindelijk was er dus helemaal niemand om te verhinderen dat in augustus 1009 een groot vikingleger onder leiding van een zekere Thorkel de Lange in Engeland landde. Volgens sommige bronnen kwam Thorkel vooral om te plunderen, maar volgens het Encomium Emmae Reginae kwam hij nadrukkelijk in opdracht van de Deense koning Sven Gaffelbaard met misschien wel de opdracht om in diens naam een stuk land te veroveren. Hoe dan ook, na de Vikinginval trok Ethelred zich terug in Londen en de Denen plunderden wekenlang de provincie Kent totdat de bewoners ze zelf maar afkochten. Daarna trokken de Vikingen vrolijk verder naar Sussex, Hampshire en Berkshire en Ethelred die deed ondertussen niets. Of ja, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Hij probeerde hulp van God te krijgen door de bevolking te verplichten om blootvoets naar de kerk te gaan en 3 dagen lang te vasten. Wie niet meedeed, die werd gemarteld. Aan het eind van 1009 wist de koning eindelijk zelf weer een leger te verzamelen. En in de jaren daarna probeerde hij daarmee de Vikingen af te stoppen, maar zonder al te veel succes. Tussendoor kocht hij zo nu en dan nog steeds groepen Vikingen met succes af, maar ja, ook dit werkte vaak maar tijdelijk. En zo kon het leger van Thorkel de Lange eigenlijk jarenlang vrij ongehinderd al plunderend door Engeland trekken. Pas in 1012 kwam hier een einde aan, toen Thorkel de Lange opeens besloot om van kant te switchen en zich aansloot bij Ethelred. Volgens sommige bronnen deed hij dit omdat hij walgde van de gruwelijke wreedheden die door zijn mede-Vikingen werden begaan. Wat natuurlijk een stuk waarschijnlijker is, is dat hij een flinke zak met geld heeft gekregen van Ethelred. In elk geval was de Deense koning Sven Gaffelbaard woedend toen hij van het verraad van Thorkel hoorde. En in 1013 verzamelde hij een enorme vloot waarmee hij in juli van dat jaar naar Engeland voer. Maar de gecombineerde vloot van de Engelsen en van Thorkel de Lange wist te voorkomen dat de Denen een landing konden uitvoeren. De feestvreugde was echter van korte duur. Sven Gaffelbaard zette koers naar het noorden, voer via de Humber de rivier de Trent op en ging daar aan land. Meteen nam hij het stadje Gainsborough in en daarmee hadden de Denen een bruggenhoofd. Maar wat eigenlijk nog veel erger was, de plaatselijke adel in het noorden zwoer vrijwel meteen trouw aan de Deense koning en daarmee was Ethelred eigenlijk in één klap min of meer de helft van zijn koninkrijk kwijt. Sven Gaffelbaard ondertussen die trok zo snel hij kon met een leger zuidwaarts en de ene na de andere stad gaf zich over zo gauw de Denen maar in zicht kwamen. Ethelred kon weinig anders doen dan zich terugtrekken in Londen en al snel verschenen de Denen ook daar. Het lukte ze echter niet om Londen in te nemen omdat de inwoners zich hevig verzetten en al snel trok Sven Gaffelbaard zich terug. Dat was niet uit lafheid of iets dergelijks, maar om een even logische als praktische reden, namelijk dat zo'n beetje de hele rest van het land zich inmiddels had overgegeven, dus Londen zou ongetwijfeld snel volgen. Nou, terwijl dit allemaal gaande was, had Emma natuurlijk vooral haar man gevolgd, maar zij lijkt zich ook goed gerealiseerd te hebben welke kant dit alles op dreigde te gaan. Nadat de Denen zich hadden teruggetrokken bij Londen, vertrok ze dan ook in het diepste geheim per boot naar Normandië. Enige tijd later kwamen ook de kinderen daar aan. Van die terugkeer van Emma in Normandië hoef je je verder niet veel voor te stellen. Het was voor iedereen duidelijk dat de dagen van Ethelred geteld waren en aangezien Emma zijn vrouw was, had haar vlucht dan ook vooral iets vernederends. Ter illustratie, haar broer, de hertog van Normandië, was inmiddels al heel druk bezig om de banden met Sven Gaffelbaard aan te halen. En inderdaad, niet heel veel later zou ook Londen vallen. Ethelred was vlak daarvoor ook de stad uitgevlucht, maar ja, hij was nu natuurlijk vrij letterlijk een koning zonder koninkrijk. Hij vestigde zich op het eiland Wight, dat ten zuiden van Engeland ligt, wist daar ook wel wat steun te verwerven van een vikinghoofdman die een felle tegenstander van Sven Gaffelbaard was, maar heel veel haalde dat allemaal niet uit. Ethelred hoopte waarschijnlijk op een soort wonder dat de bevolking massaal in opstand zou komen of iets dergelijks, maar dit was natuurlijk vooral wanhoop. Over de nieuwe koning van Engeland, Sven Gaffelbaard, zijn de meningen in de overgeleverde bronnen nogal wisselend. In het encomium wordt hij neergezet als een nobele vorst die geliefd was bij zijn volk en die eigenlijk min of meer door de omstandigheden, zoals de slachting van Sint-Brixiusdag en het verraad van Torkel de Lange, gedwongen was geweest om Engeland te veroveren. In andere bronnen komt een heel ander beeld naar voren van een bloeddorstige viking die al op jonge leeftijd in opstand was gekomen tegen zijn vader, die fel antichristelijk was en die op een gegeven moment zelfs land uitgegooid was en naar Schotland had moeten vluchten. Wat de waarheid ook mogen zijn, eind 1013 had Sven Gaffelbaard de touwtjes in Engeland stevig in handen. Hij had twee zoons, Harald en de al eerder genoemde Knut. Harald die was ten tijde van de expeditie naar Engeland in Denemarken gebleven om daar de boel te besturen en Knut was meegegaan met zijn vader. Lang kon Sven Gaffelbaard overigens niet van zijn nieuw verworven koninkrijk genieten, want op 2 februari 1014 overleed hij, hetzij aan een ziekte, hetzij door moord, hetzij door een ongeval. Volgens het encomium had Sven Gaffelbaard vlak daarvoor Knut, die op dat moment een jaar of 18-19 was, tot erfgenaam van Engeland benoemd. De meeste edelen in met name het zuiden van Engeland, die hadden echter andere ideeën, want zij dachten dat het veel beter was als Ethelred weer koning zou worden. En dus vroegen ze aan hem om terug te komen, maar wel op een aantal door die edelmannen bepaalde voorwaarden. Nou, lijkt me duidelijk dat die bewuste edellieden Ethelred alleen maar terug wilden omdat ze dachten aan hem hun wil te kunnen opleggen. Maar Ethelred die ging akkoord. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk, want op dat moment was Ethelred een koning zonder koninkrijk. In het voorjaar van 1014 werd Ethelred weer gekroond tot koning van Engeland, maar erg soepel verliep dat allemaal niet. De aanhangers van Knut die bevonden zich nog steeds in een aantal steden en bijvoorbeeld in Londen verzetten die zich tot het uiterste. Volgens enkele Scandinavische bronnen gaf Londen zich pas over nadat soldaten van Ethelred met touwen de pilaren onder London Bridge hadden getrokken. Of dit echt waar is, is onduidelijk, maar er zijn enkele historici die van mening zijn dat het rijmpje London Bridge is falling down hierop gebaseerd zou zijn. Er zijn ook overigens bronnen die dit alles helemaal niet melden, maar die stellen dat Ethelred meteen naar het noorden is gemarcheerd om daar een slachtpartij aan te richten onder de aanhangers van Knut. Knut zelf die wist echter te ontkomen en vluchtte naar Denemarken, waarbij hij volgens sommige Engelse bronnen van enkele gijzelaars de handen en de neus liet afhakken. En dit is eigenlijk een beetje een voorbeeldje om te illustreren hoe lastig het is om te bepalen of de informatie die in een bepaalde bron staat klopt of niet, omdat de overgeleverde bronnen vaak gewoon niet objectief zijn. Emma overigens was intussen ook weer teruggekeerd naar Engeland. Met het vertrek van Knut waren de problemen voor Ethelred echter nog niet voorbij, want zijn positie die bleef heel erg zwak. Dat kwam ook omdat een van zijn nog in leven zijnde zonen uit zijn eerste huwelijk, Edmund, die vanwege zijn dapperheid de bijnaam Ironside zou krijgen, ook wel interesse had in het koningschap. Edmund verzekerde zich met een strategisch huwelijk met de dochter van een edelman die in opdracht van Ethelred vermoord was van militaire steun en in feite stond Engeland daarmee in 1015 op de rand van een burgeroorlog. Ondertussen was Knut overigens ook alweer onderweg naar Engeland met een leger en vloot bestaande uit 160 schepen. Hij werd daarbij trouwens ondersteund door Torkel de Lange, die inmiddels maar weer eens overgelopen was. Toen het nieuws dat Knut in aantocht was bekend werd, besloot Edmund Ironside om zijn ambities voorlopig in de ijskast te zetten en hij zocht toenadering tot zijn vader om samen Knut te verslaan. Zover zou het echter niet komen. Ethelred die was namelijk al langere tijd ziek en op 23 april overleed hij en werd begraven in St. Paul's Cathedral in Londen. Zijn graf heeft daar eeuwenlang nog gelegen, maar is helaas verloren gegaan tijdens de grote brand van Londen in 1666. Maar goed, nu was de chaos natuurlijk compleet en Zeker voor Emma was dit alles een drama. Ze was nu weduwe en daarmee was haar rol in feite uitgespeeld. Nou, ongetwijfeld hoopte ze om een van haar kinderen tot koning te laten kronen, maar reëel gezien was die kans bijna nul. Niet alleen waren Edward en Alfred nog minderjarig, Edmund Ironside had bovendien in de maanden daarvoor zichzelf gepositioneerd als een heel logische opvolger en had bovendien de beschikking over een leger. En hij werd dan ook vrij snel tot koning gekroond en ging de strijd aan met Knut. Dat liep echter niet goed af, want in oktober 1016 leed Edmund een vernietigende nederlaag, waarna hij min of meer gedwongen werd om een verdrag te sluiten met Knut, waarin het land verdeeld werd en, heel belangrijk, waarin werd afgesproken dat als één van beiden zou sterven, de ander heel Engeland zou erven. Nou, en wat betreft dat laatste, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Binnen een paar weken was Edmund Ironside dood. Dit voelt natuurlijk allemaal als heel erg toevallig en er is dan ook de nodige speculatie dat hij vermoord zou zijn, maar het moet ook gezegd worden, tegenwoordig zijn de meeste historici het er wel over eens dat er geen bewijs is dat Edmund daadwerkelijk vermoord is. Emma, die was tijdens dit alles in Londen gebleven, al dan niet tegen haar wil, maar haar kinderen die had ze voor de zekerheid naar Normandië laten brengen. In Londen had zij een maandenlange belegering door Knuts troepen moeten doorstaan, en toen de stad uiteindelijk in handen van de Denen viel, was Emma de gevangene van Knut. Met het overlijden van Edmund was voor Knut de weg vrij om zelf koning van Engeland te worden. Maar voordat dat allemaal geregeld zou kunnen worden, was er nog wel één probleem. En dat probleem was Emma. Want, nou ja, ze was weliswaar weduwe, maar ze was in principe nog steeds wel de koningin. En wanneer zij ooit zou hertrouwen, dan kon dat een probleem worden voor Knut, want de nieuwe echtgenoot van Emma, die zou dan eventueel een claim kunnen leggen op de Engelse troon. De kans dat dit zou gebeuren was natuurlijk niet heel erg groot, maar hiermee was ze wel een potentiële bedreiging voor Knut. En daar kwam nog eens bij, de mannelijke kinderen van Emma, Edward en Alfred, die hadden die claim sowieso al. Dus ja, Knut had er alle belang bij om Emma aan zijn kant te krijgen. Kijk, hij kon haar natuurlijk ook laten doden. Maar ja, het nadeel daarvan was, het probleem van de kinderen zou daarmee niet opgelost zijn. En bovendien zou hem dat heel veel goodwill bij de Engelse bevolking kosten. En dat wilde Knut niet, want hij wilde zijn regering niet beginnen als een soort tiran die al zijn vijanden uit de weg ruimde. Dus ja, wat was dan de oplossing? Nou ja, simpel. Knut moest trouwen met Emma. Nou, in het Encomium wordt dit alles als een soort sprookje omschreven. Knut zou het hele koninkrijk hebben afgezocht naar een geschikte bruid, maar er was niemand te vinden. En uiteindelijk was hij dus uitgekomen bij Emma. Nou, het ware verhaal is waarschijnlijk natuurlijk een heel stuk minder romantisch. Om de hiervoor genoemde redenen zou hij met een huwelijk met Emma zijn koningschap een stuk steviger maken. Een andere reden die meespeelde was dat Knut zich ook wel besefte dat hij uiteindelijk de steun van de Engelse bevolking en de Engelse adel nodig had om zijn koningschap tot een succes te maken. Emma die kon daar een belangrijke rol in vervullen. En bovendien kon hij met dit huwelijk zichzelf aan de buitenwereld presenteren als een soort natuurlijke opvolger van Ethelred. Daarmee zou hij zijn koningschap een stuk extra legitimiteit kunnen geven. Los van dit alles was het natuurlijk ook zo dat Emma de Engelse adel, die Knut zoals gezegd te vriend moest houden, door en door kende en ze daarmee dus een belangrijke bondgenoot voor hem kon zijn. Nou, wat Emma van dit alles allemaal vond, dat is niet bekend. Het encomium zet het, zoals gezegd, neer als een liefdesverbintenis, maar de realiteit is dat Emma uiteindelijk natuurlijk geen keus had. In sommige bronnen wordt dan ook nadrukkelijk gezegd dat ze gedwongen werd tot een huwelijk. Dit is natuurlijk zeker niet uitgesloten, maar als je het van een andere kant bekijkt, dan is het zo dat dit hele huwelijk voor Emma zelf niet iets was dat per se negatief was. Ten eerste kwam Emma hiermee wederom in het centrum van de macht terecht. Laten we eerlijk zijn, wanneer ze niet getrouwd was met Knut, dan zou ze waarschijnlijk de rest van haar dagen als een soort banneling hebben moeten doorbrengen, berooid en zonder al te veel invloed. Dit zou natuurlijk kunnen veranderen als ze met iemand anders zou trouwen, maar ja, of dat zou gebeuren was natuurlijk allerminst zeker. En daarnaast trouwde ze misschien ook wel om haar eigen kinderen te beschermen. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Hoe een en ander precies allemaal zat, zullen we nooit weten. Maar feit is in elk geval dat Emma dus opnieuw koningin werd van Engeland. Zij het dit keer als echtgenote van een andere koning. Verschil was bovendien dat toen ze ging trouwen met Ethelred, ze als jong meisje een haar onbekend land binnenkwam, terwijl de rollen nu eigenlijk min of meer omgedraaid waren. Emma was zo'n 10 jaar ouder dan Knut en kende Engeland natuurlijk inmiddels heel erg goed. Overigens is er ook een fascinerende overeenkomst tussen Emma's eerste en tweede huwelijk, namelijk het feit dat Knut, zoals verteld, al getrouwd was. En om precies te zijn dus met een Engelse vrouw die dus ook Elgifu heette. In het encomium wordt deze Elgifu afgeschilderd als een soort hoer en dat niet eens duidelijk is of de kinderen die zij en Knut hadden wel daadwerkelijk van Knut waren. Maar dit is waarschijnlijk wel heel erg doorzichtige propaganda. Zoals verteld, in werkelijkheid was Elgifu hoogstwaarschijnlijk de dochter van een edelman. En uit dat huwelijk waren voor zover bekend in elk geval 2 zonen voortgekomen, Sven en Harald. Er zijn bronnen die stellen dat Emma als voorwaarde voor een huwelijk geëist had dat deze 2 zonen zouden worden uitgesloten voor mogelijke troonopvolging. En er is zelfs wel gesteld dat Emma en Knut in feite een soort deal zouden hebben gesloten. Zo van, ze zouden met elkaar trouwen, maar op voorwaarde dat de kinderen uit hun beide eerdere huwelijken geen recht meer zouden hebben op de troon. Nou, hoe dit alles allemaal precies gegaan is, is onduidelijk. En ja, het is niet voor het eerst en ook zeker niet voor het laatst dat ik dit in deze aflevering moet zeggen. Maar het is helaas wel de realiteit. Wat in elk geval wel lijkt vast te staan, is dat Emma haar kinderen die ze met Ethelred had, die zich op dat moment in Normandië aan het hof van haar broer bevonden, vanaf dat moment grotendeels links liet liggen. Hier kun je heel verschillend naar kijken. Van de ene kant komt Emma wat dit betreft over als een harteloze moeder die meedogenloos haar kinderen aan de kant schoof om haar eigen positie veilig te stellen. Je kunt daar tegenin brengen dat ze in feite ook weinig keus had. Ze had kunnen weigeren om te trouwen met Knut, maar dan had ze zoals gezegd berooid terug moeten keren naar Normandië. En voor Edward, Alfred en Godgifu zou dit hebben betekend dat ze dan weliswaar hun moeder bij zich hadden gehad, maar aan hun positie aan zich zou het niks veranderd hebben. Ze zouden nog steeds dan een groot deel van hun leven als bannelingen hebben doorgebracht, maar wel bannelingen die een constante bedreiging voor Knut zouden vormen. Want Knut was natuurlijk uiteindelijk pas helemaal zeker van zijn koningschap als potentiële bedreigingen zoals de kinderen van Ethelred uit de weg waren geruimd. Als je het op deze manier bekijkt, dan beschermde Emma door haar huwelijk misschien wel juist haar kinderen. Maar goed, het is in deze dus ook maar een beetje hoe je ernaar kijkt. De rol van de kinderen van Emma en Ethelred die was overigens zeker nog niet uitgespeeld, maar dat komt nog. Overigens waren er in theorie nog 2 potentiële troonopvolgers, namelijk de kinderen van Edmund Ironside. Hij had namelijk 2 zoons die na zijn dood het land uit werden gesmokkeld en uiteindelijk aan het hof van de koning van Hongarije terechtkwamen. De oudste van die 2 zoons zou 3 kinderen krijgen, twee dochters, waarvan er eentje koningin van Schotland zou worden, en één zoon, Edgar, die later in dit alles nog een rol gaat spelen, maar dat komt in de volgende aflevering. Emma zelf, die zou overigens ook met Knut kinderen krijgen. In 1018 of 1019 beviel ze van een zoon, genaamd Hardeknut, en zo rond 1020 volgde nog een dochter, Gunilde. Goed. Knut die was nu koning en wat helaas heel erg jammer is, is dat over zijn regering relatief weinig bekend is. Dat komt omdat na de verovering van Engeland door de Normandiërs heel veel bronnen verloren zijn gegaan. En daarnaast wordt in Normandische bronnen van na de verovering de regering van Knut nadrukkelijk neergezet als heel erg slecht. Het lijkt er echter op dat dit gewoon propaganda is. Wat overigens geen twijfel leidt, is dat Emma een belangrijke rol speelde in het landsbestuur. Dat blijkt onder andere uit het feit dat haar naam onder een groot aantal overgeleverde oorkonden staat. Los van dat zou het sowieso goed kunnen dat zij behoorlijk veel bestuurlijke verantwoordelijkheden had. Knut die moest namelijk regelmatig naar Denemarken afreizen, zeker na de dood van zijn kinderloze en dus ook opvolgerloze broer Harald, die daar koning was geweest, om de Deense troon te veroveren, wat hem uiteindelijk ook lukte. Later wist Knut ook Noorwegen te verwerven. Uit deze periode stamt overigens een opmerkelijke brief van Knut die gericht was aan de bevolking van Engeland, waarin hij de mensen informeert dat hij er persoonlijk voor gezorgd heeft dat de vikingaanvallen zouden stoppen. Nou, zo'n brief die werd dan waarschijnlijk door priesters voorgelezen in de kerk, zodat heel veel mensen het konden horen. Wat het precieze doel van deze brief is geweest, dat weten we niet, maar het lijkt er toch wel heel erg op dat Knut de Engelse bevolking wilde paaien en wilde laten zien dat hij het beste met hun voor had. Een andere manier waarop hij dat liet blijken was door veel geld te geven aan de kerk. En in dat laatste lijkt ook Emma een heel belangrijke rol te hebben gespeeld. Zo is er een verhaal dat zij er persoonlijk voor gezorgd heeft dat een bijzonder kostbaar reliek, namelijk een arm van de heilige Bartholomeus, een van de 12 discipelen van Jezus, in de kathedraal van Canterbury terechtkwam. Ook doneerde ze talloze kostbaarheden aan verschillende kerken. Ongetwijfeld kwam dit alles voort uit een oprecht geloof van haar, maar net zo goed was dit natuurlijk een politieke keuze. De kerk was een machtig instituut in de 11e eeuw met veel invloed op de bevolking en daarmee dus ook een machtige bondgenoot. Los van dit alles was Emma daarnaast ongetwijfeld ook druk bezig met het veiligstellen van de belangen van haar zoon, waarvan ze natuurlijk wilde dat die zijn vader zou opvolgen. En om het vak te leren werd Hardeknut op jonge leeftijd, volgens sommige bronnen was hij pas 5 jaar, naar Denemarken gestuurd om daar als regent namens zijn vader te regeren. Daarbij uiteraard gesteund door een aantal aan Knut loyale adviseurs. Waarschijnlijk hebben moeder en zoon elkaar in de jaren daarna nauwelijks nog gezien of gesproken en dit zou later nog een rol gaan spelen. Nou, terwijl dit allemaal gaande was, verbleven de 3 kinderen die Emma met Ethelred had nog steeds aan het hof van haar broer in Normandië. Edward die werd daar wel min of meer behandeld als een soort koning in ballingschap, wat natuurlijk heel erg leuk klinkt, maar in essentie was het uiteraard een lege titel. De dochter van Emma, Godgifu, die trouwde op een gegeven moment met de graaf van Amiens, een huwelijk waar Emma waarschijnlijk weinig tot niks over te zeggen heeft gehad. Even leek het erop dat de banden tussen Engeland en Normandië zouden worden aangehaald toen hertog Richard II stierf en opgevolgd werd door zijn zoon Richard III, die al snel overleed waarna zijn broer Robert hertog werd. Deze Robert was ongetrouwd en al snel trouwde hij met een zus van Knut. Wellicht een huwelijk dat gearrangeerd is door zijn tante Emma. Maar ik moet erbij zeggen, dit is speculeren. Dat huwelijk, dat werd echter een kleine ramp en het eindigde dan ook al snel in een scheiding, waardoor de onderlinge relaties tussen Engeland en Normandië er weer flink op achteruit gingen. Overigens, ook deze Robert behandelde de kinderen van Emma met alle egaars. En op een gegeven moment heeft hij zelfs een brief naar Knut gestuurd met de vraag of hij Edward en Alfred hun rechtmatige bezit wilde teruggeven. Uiteraard weigerde Knut dat, waarna Robert volgens één bron een vloot bij elkaar heeft gebracht om Engeland binnen te vallen, maar vanwege een plots opzettende storm is die aanval er nooit gekomen. Het geeft wel goed aan dat de relaties tussen Knut en de hertog van Normandië bepaald niet hartelijk waren. En voor Emma moet dit alles natuurlijk extreem ongemakkelijk zijn geweest. Hertog Robert overigens, die overleed uiteindelijk vrij onverwacht in 1035. Zijn enige erfgenaam op dat moment was een bastaardzoon genaamd Willem, die op dat moment pas 8 jaar oud was. In Normandië volgde daarop een aantal onrustige jaren waarin verschillende edellieden om de macht streden. Gevolg daarvan was onder andere dat Edward en Alfred in elk geval voorlopig niet meer hoefden te rekenen op Normandische militaire steun. Even trouwens voor de duidelijkheid, die hertogen van Normandië steunden Edward en Alfred natuurlijk niet alleen maar uit liefdadigheid of uit familieliefde. Hier zat natuurlijk ook gewoon een keihard politiek doel achter. Zij hoopten gewoon voor hun eigen belang dat een van de twee jongens koning zou worden en dat zij daar als hertog van Normandië vervolgens van zouden kunnen profiteren. Knut die was tijdens dit alles overigens meestal afwezig. Zoals al verteld was hij regelmatig in Scandinavië om oorlog te voeren, maar daarnaast ondernam hij bijvoorbeeld in 1027 ook een maandenlange pelgrimstocht naar Rome. Dat was goed voor zijn religieuze prestige, maar tijdens die reis was hij ook politiek actief. Zo regelde hij bijvoorbeeld een huwelijk tussen zijn dochter Gunilde en de zoon van de Heilige Roomse Keizer. En daarnaast sloot hij allerlei deals die het Engelse handelaren makkelijker maakten om handel te drijven en dwong hij voor Engelse pelgrims allerlei financiële deals af die reizen naar Rome een stuk goedkoper maakten. Overigens even tussendoor, dat huwelijk van Gunilde was ook niet echt een succes. Het stel kreeg weliswaar al snel een dochter, Beatrice, maar volgens één bron werd Gunilde al heel snel beschuldigd van overspel. Nou, om haar eer te redden zou ze een gerechtelijk tweegevecht geëist hebben. Uiteraard kon ze dat niet zelf uitvechten en er was maar één iemand bereid om de wapens voor haar op te nemen en dat was een jonge page. De tegenstander van die page was een enorme kerel die heel goed kon vechten, maar desondanks wist de page hem te verslaan. En daarmee was de onschuld van Gunilde bewezen, maar naar verluid weigerde ze daarna om nog langer seks te hebben met haar man, die haar überhaupt niet geloofd had. Niet veel later ging ze het klooster in. Volgens de ene bron leefde ze daar nog vele jaren en stierf op hoge leeftijd. Maar goed, dat gezegd hebbende, volgens een andere bron maakte Gunilde en haar man het al snel weer goed en ging ze met hem mee op militaire campagne naar Italië, waar ze vervolgens een ziekte kreeg, vermoedelijk malaria, en kwam te overlijden, terwijl ze op dat moment nog maar 18 jaar was. Tussendoor speelde overigens ook nog steeds de kwestie van Knuts eerste vrouw en de kinderen die hij daarmee had. Maar daar had de koning, wellicht op advies van Emma, wel een oplossing voor. Nadat hij koning van Noorwegen was geworden, zond hij Elgifu en Sven die kant op om namens Knut daar als regent op te treden. Erg succesvol werd dat allemaal niet, want in 1035 werden beide het land uitgejaagd en Sven die overleed niet veel later. In datzelfde jaar, op 12 november, zou ook Knut zelf komen te overlijden. Het is onduidelijk waaraan precies, maar in elk geval was hij op dat moment 38 jaar en volgens sommige bronnen heerste hij over Engeland, Wales, Denemarken, Noorwegen en Schotland, al lijkt dat laatste wel enigszins overdreven. Maar dat Knut een heel aardig rijk had opgebouwd, dat mogen duidelijk zijn en hij wordt door historici over het algemeen beschouwd als een energieke en behoorlijk goede vorst en de toevoeging de grote die soms achter zijn naam wordt gezet is dan ook niet per se onverdiend. Knut die werd begraven in de kathedraal van Winchester en zijn rijk, waarvan kort voor zijn dood zich Noorwegen al had losgemaakt, zou al snel uit elkaar vallen. Want de grote vraag was nu, wie wordt de nieuwe koning? Al snel ontstond er een strijd tussen een aantal pretendenten en net zo goed tussen de moeders van die pretendenten. Elgifu, de eerste vrouw van Knut, schoof haar zoon Harald Hazevoet naar voren, die bijnaam gekregen had vanwege zijn snelheid. Emma ondertussen probeerde om Hardeknut tot koning gekroond te krijgen. Voor Emma stond er veel op het spel, want als Harald koning zou worden, dan was het waarschijnlijk dat al haar bezittingen en titels haar zouden worden afgenomen en dat ze alles kwijt zou raken. Dat wil overigens niet zeggen dat Emma geen keus had. Ze was inmiddels tegen de 50 en had er ook voor kunnen kiezen om tussen aanhalingstekens met pensioen te gaan. Wat zoveel zou betekenen als dat ze afstand zou doen van de meeste van haar bezittingen, maar niet alle, en zich vervolgens zou terugtrekken in een klooster, zodat ze daar de rest van haar leven vrij comfortabel en in alle rust zou kunnen doorbrengen. Harald die zou het waarschijnlijk niet de moeite hebben gevonden om haar dan alsnog aan te pakken en het zou ook niet verstandig zijn geweest om een oud koningin die zich uit zichzelf had teruggetrokken iets aan te doen. Emma die koos echter voor de eerste optie en ging de strijd aan en daarmee begint eigenlijk de derde fase van haar leven. In de opvolgingsstrijd die zou volgen was Emma overigens in veel opzichten in het nadeel. Ten eerste was Harald ouder dan Hardeknut, maar belangrijker, Elgifu en Harald die waren vlak voor of vlak na, dat is onduidelijk, de dood van Knut aangekomen in Engeland. En Hardeknut die bevond zich nog in Denemarken. Emma had dan weer als voordeel dat ze zich in het paleis in Winchester bevond en de beschikking had over de koninklijke schatkist. Wat er precies allemaal gebeurd is in deze maanden is onduidelijk. Er zijn best een aantal bronnen die een en ander ook wel redelijk uitgebreid beschrijven, maar bij al deze bronnen is het lastig om te bepalen hoe objectief ze zijn. Neem het Encomium bijvoorbeeld, dat is natuurlijk volledig vanuit het perspectief van Emma geschreven en daarin staat dan ook uitgebreid vermeld dat Harald's claim op de troon eigenlijk gewoon volledig onrechtmatig was. Niet alleen omdat hij, zoals verteld, een buitenechtelijk kind zou zijn, maar ook omdat hij meteen na de dood van Knut de aartsbisschop van Canterbury gedwongen had om hem te kronen. Die aartsbisschop had dat geweigerd omdat hij, volgens Emma, heel goed wist dat Harald geen recht had op de troon. En toen dat allemaal maar niet lukte, besloot Harald om maar gewoon het paleis in Winchester te bestormen en zo de koninklijke schatkist in handen te nemen. De Engelse adel overigens, die had helemaal geen zin in een langdurige opvolgingsstrijd en wilde simpelweg diegene op de troon hebben die het meeste voor hen kon betekenen. Er werd een bijeenkomst georganiseerd in Oxford om tot een oplossing te komen, al was Hardeknut daarbij niet aanwezig, want die zat nog steeds in Denemarken. Dat hielp allemaal niet echt, maar desondanks een aantal belangrijke edelen, waaronder graaf Godwin, de zoon van de edelman die er met een deel van de vloot van Ethelred vandoor was gegaan, steunde Hardeknut. Maar anderen die waren op de hand van Harald. Uiteindelijk werd besloten tot een compromis. Engeland zou maar weer eens opgedeeld worden en het gebied ten noorden van de Theems zou aan Harald toevallen en dat deel ten zuiden van de Theems aan Hardeknut. In het Encomium wordt deze hele bijeenkomst overigens niet genoemd en dat is ook helemaal niet zo gek, want Hardeknut kreeg duidelijk een veel minder groot deel. Dat deze bijeenkomst wel degelijk heeft plaatsgevonden blijkt onder andere uit een overgeleverde brief en uit het feit dat na afloop in het noorden munten werden geslagen met Harald als koning afgebeeld en in het zuiden met Hardeknut. Wat echter problematisch bleef, ook na de verdeling was Hardeknut nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Het is onduidelijk waarom Hardeknut al die tijd in Denemarken bleef, Al komt dat waarschijnlijk omdat het ook daar niet per se een gegeven was dat hij zijn vader zou opvolgen. Bovendien dreigde op dat moment oorlog met Noorwegen. Waarschijnlijk dacht Hardeknoet dus dat het op dat moment niet verstandig was om het land te verlaten. En daarnaast moet je natuurlijk ook niet vergeten, Hardeknoet was al vanaf dat hij een kind was in Denemarken. En in de vele jaren daarna was hij ongetwijfeld nog wel eens een keer terug geweest, maar nooit voor langere tijd. Hij was in essentie opgegroeid in Denemarken en Engeland was voor hem een soort vreemd land waarin hij weinig bondgenoten had. En zo bekeken valt de beslissing van Hardeknoet wel beter te begrijpen, denk ik. Goed, Emma die kreeg natuurlijk ook wel snel door dat het met Hardeknoet niks ging worden en dus besloot ze om een andere troefkaart uit te spelen. Want hey, er waren natuurlijk nog twee mannen die aanspraak konden maken op de troon en dat waren natuurlijk Edward en Alfred die zich nog steeds in Normandië bevonden. Er werd een brief gestuurd naar beide zoons waarin Emma hun opriep om hun rechtmatige erfenis eindelijk op te eisen en naar Engeland te komen. En daar gaven beide zoons maar wat graag gehoor aan. Curieus genoeg reisden ze wel apart van elkaar en elk met een eigen klein legertje. Edward die voer naar Southampton en ging daar aan land, maar werd al snel opgewacht door troepen van Harold. Het kwam tot enkele schermutselingen en vervolgens trok Edward zich heel snel terug naar Normandië. Alfred daarentegen die ging aan land bij Sussex en probeerde van daaruit Londen te bereiken. Al snel kwam hij daarbij troepen tegen van Godwin, de graaf van Wessex, die tijdens de ontmoeting in Oxford nog aan de kant van Emma stond. Wat Alfred echter niet wist, was dat Godwin vlak daarvoor van kant gewisseld was en inmiddels de claim van Harold Hazevoet steunde. Dat was verraad natuurlijk, maar ja, bekijk het ook even van de andere kant. Hardeknoet maakte geen aanstalten om naar Engeland te komen en Harold was overduidelijk aan de winnende hand. En Godwin die wilde natuurlijk wel zijn macht behouden. En hoe kon je nou beter in het blaadje van de nieuwe koning komen dan een van de concurrerende troonpretendenten gevangen te nemen? Nou ja, en dat is eigenlijk precies wat gebeurde. Alfred werd gevangen genomen en niet alleen dat, vlak daarna werden hem de ogen uitgestoken. Niet veel later overleed hij aan deze verwondingen. Over dit hele verhaal bestaat wederom heel veel onduidelijkheid. Ik heb hiervoor de rol van graaf Godwin nogal benadrukt en de meeste historici denken ook wel dat hij in grote mate betrokken was bij de dood van Alfred, maar helemaal zeker is dat niet. In het encomium bijvoorbeeld wordt daar helemaal niks over gezegd. Daarin wordt overigens wel heel nadrukkelijk vermeld dat Emma nooit een brief naar haar zoons gestuurd heeft. Het zou namelijk gaan om een vervalsing van Harold Hazevoet. Nu moet gezegd worden, op zichzelf is dat niet ondenkbaar. Tijdens het plunderen van de schatkamer van het paleis van Winchester zou het kunnen zijn dat het persoonlijke zegel van Emma ingenomen is door Harold Hazevoet en zijn troepen en dat dit zegel later gebruikt is om een brief te sturen in haar naam. Zoiets gebeurde in die tijd wel vaker. Maar goed, het kan natuurlijk net zo goed zijn dat Emma in het encomium vooral haar eigen straatje wil schoonvegen. Gegeven de politieke situatie op het moment dat het encomium geschreven werd, is dat helemaal niet zo'n gek idee. Maar daar kom ik nog op. Volgens het encomium was Emma overigens wel diep geschokt door wat haar zoon was overkomen. En ongetwijfeld zit daar een kern van waarheid in, al kun je het ook van een wat cynischer kant bekijken. De dood van Alfred kwam Emma namelijk ook in een ander opzicht heel slecht uit. Er was namelijk nu geen enkele zoon meer die ze reëel gezien naar voren kon schuiven als mogelijk koning. Alfred was dood. Hardeknoet zat in Denemarken en Edward, die was weliswaar weer terug in Normandië, maar ja, die had natuurlijk echt geen zin om nogmaals naar Engeland te komen en dan misschien wel hetzelfde lot als zijn broer te ondergaan. Kortom, Harold Hazevoet had gewonnen en werd gekroond tot koning. Voor Emma zat er niks anders op dan in ballingschap te gaan. In 1037 verliet ze Engeland en vestigde zich in Brugge. Het was misschien logischer geweest als ze terug was gegaan naar haar geboortestreek Normandië, maar daar was ze op dat moment bepaald geen graag geziene figuur vanwege wat er met Alfred gebeurd was, die uiteindelijk natuurlijk min of meer in Normandië was opgegroeid. Emma zocht naar verluid wel contact met Edward en die kwam schijnbaar ook bij haar langs, maar alleen om duidelijk te maken dat hij niks meer met haar te maken wilde hebben en haar ook niet kon en wilde helpen. En hiermee lijkt het verhaal van Emma ten einde. Maar dat is niet zo, want haar rol was nog niet uitgespeeld. Punt was namelijk, enkele jaren later had Harde Knut eindelijk zijn positie in Denemarken veiliggesteld en in 1040 zette hij koers naar Engeland om ook daar de troon op te eisen. En hij besefte heel goed dat hij daarbij de hulp van zijn moeder goed kon gebruiken. En dus voer Harde Knut eerst naar Brugge toe. Nog voordat moeder en zoon van daaruit vertrokken waren naar Engeland, bereikte hen echter zeer welkom nieuws. Koning Harald Hazevoet was op 17 maart 1040 overleden. En dus was de weg voor Harde Knut helemaal vrij. In juni van het jaar 1040 werd Harde Knut officieel gekroond tot koning en daarmee was Emma weer helemaal terug. Als koningin moeder en als adviseur achter de troon om haar zoon zo goed mogelijk te helpen. Desondanks was de regering van Harde Knut niet echt een succes. Hij wist namelijk al snel een groot deel van de bevolking en de adel tegen zich in het harnas te jagen. Dat begon er al mee dat hij het lichaam van Harald Hazevoet liet opgraven en in de Theems liet dumpen. Daarnaast hief hij zware belastingen en stuurde hij zijn persoonlijke lijfwachten langs de verschillende steden om het geld te innen. Al snel zou dat leiden tot rellen. Ook de adel pakte hij hard aan, want hij maakte al snel duidelijk dat hij diegenen die Harald Hazevoet hadden gesteund niet snel zou vergeven. En dus dreigde de hele boel binnen enkele maanden alweer te escaleren tot een burgeroorlog. Plotsklaps echter kwam Harde Knut met een oplossing. Hij vroeg zijn halfbroer Edward om vanuit Normandië naar Engeland te komen, om daar als een soort onderkoning te fungeren en samen met Harde Knut het land te regeren. En dat terwijl Harde Knut Edward überhaupt nog nooit had ontmoet. Toch zat er, als je op een bepaalde manier ernaar kijkt, wel enige logica achter dit besluit. Want, zoals gezegd, Engeland balanceerde op dat moment op de rand van een burgeroorlog. Harde Knut had geen kinderen, dus geen erfgenaam, en die rol kon Edward op deze manier wel vervullen. En bovendien had Edward uiteindelijk koninklijk bloed, wat hem een zekere mate van legitimiteit gaf naar de bevolking toe, en dat versterkte de positie van Harde Knut natuurlijk ook. Het is niet bewezen, maar de meeste historici nemen aan dat Emma een heel groot aandeel heeft gehad in het optuigen van deze constructie, waarbij zij uiteindelijk achter de schermen de eigenlijke touwtjes in handen zou houden. En dat was misschien ook wel hard nodig, want uiteindelijk mocht Engeland dan wel min of meer twee koningen krijgen. Eentje daarvan was ontzettend impopulair en de ander had geen enkele ervaring met regeren en had in feite zo'n beetje zijn hele leven buiten Engeland doorgebracht. Hoe dit alles in de praktijk allemaal had moeten werken, dat zullen we helaas nooit weten, want op 8 juni 1042 overleed Harde Knut, vermoedelijk aan de gevolgen van een beroerte. Goed. Het verhaal van Emma begint zoals verteld zo'n beetje met haar huwelijk met Ethelred. En nu, we zijn zo'n beetje 40 jaar later, kon hun oudste zoon Edward koning worden van Engeland. Helemaal zeker was dat niet, want de zoon van een zus van Knut die meende ook recht te hebben op de troon, maar Edward wist al snel zich te verzekeren van de steun van de voornaamse edelen, waarbij met name graaf Godwin van doorslaggevend belang was. En op 3 april 1043 werd Edward gekroond tot koning. Daarmee bleef Emma dus in principe koningin moeder. Maar, die moet bijgezegd worden, dat was vooral op papier. Al snel bleek dat Edward absoluut niet vergeten was dat zijn moeder hem decennia lang min of meer genegeerd had en dat het weinig had gescheeld of hij was net als zijn broer gedood. Het lijkt erop dat Edward niet echt geloofde dat Emma de brief niet zelf gestuurd had. En daarom trok hij vlak na zijn kroning naar Winchester en nam zijn moeder daar al haar land en titels af. In feite zette hij haar volledig aan de kant. In bronnen uit die tijd wordt ook nadrukkelijk gezegd dat dit een wraakactie was omdat Emma hem onvoldoende gesteund had. In een andere bron wordt overigens gesteld dat Emma stiekem met de koning van Noorwegen een deal had gesloten tegen haar zoon en, nou ja, dat zou natuurlijk verraad zijn. Goed, dit alles gezegd hebbende, het lijkt erop dat binnen een jaar moeder en zoon het weer redelijk bijgelegd hadden, want vanaf 1044 verschijnt Emma's naam weer op officiële documenten. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat ze weer net zo invloedrijk en machtig als voorheen was. Sterker nog, alles wijst erop dat dat niet zo was. In de jaren na 1045 komt haar naam nauwelijks meer voor op oorkonden en decreten. En waarschijnlijk is ze rond die tijd met, tussen aanhalingstekens, pensioen gestuurd. Onduidelijk is of ze daarbij in het paleis in Winchester mocht verblijven of in een huis in de stad. In elk geval is ze niet het klooster ingegaan. Goed, inmiddels had haar zoon Edward het dus voor het zeggen. Over diens regering valt heel veel te zeggen, zeker over de rol die graaf Godwin daarin speelde, maar dat komt allemaal in de volgende aflevering, waarin het dus over de slag bij Hastings zal gaan. Emma zou die overigens niet meemaken, want op 6 maart 1052 overleed ze. Waarschijnlijk was ze op dat moment tegen of misschien zelfs wel over de 70. Emma werd begraven in de kerk van Winchester bij haar man Knut en zoon Hardeknut. Het is opmerkelijk dat Edward dat blijkbaar toestond, want hij had haar natuurlijk net zo goed kunnen laten begraven bij zijn vader en dus haar eerste man Ethelred. Waarom hij hiervoor koos is onbekend. In 1093 werd op de plek van de kerk een nieuwe kathedraal gebouwd, waarin de resten van Emma dan ook een nieuwe plek kregen. Later, tijdens de reformatie, werden de resten van Emma en de vele anderen die er lagen opgegraven en in kisten gestopt. De overblijfselen van Emma kwamen terecht bij die van Knut, een bisschop, en van Rufus, een van de zonen van Willem de Veroveraar. In de jaren 40 van de 17e eeuw echter, tijdens de Engelse Burgeroorlog, werd de kerk van Winchester ernstig geplunderd door de troepen van Oliver Cromwell. Daarbij werden talloze beschadigingen aangericht en werden de kisten waarin onder andere de resten van Emma lagen opengebroken en zouden de schedels gebruikt zijn om ramen in te gooien. Later zijn al die botten weer verzameld en terug in de kisten gestopt. En er is ook één kist waar de naam van Emma op staat, maar in de praktijk is volledig onduidelijk wiens resten in welke kist zitten. Ondanks dat we veel over Emma weten, blijft ze toch wel een beetje een mysterie. Het bestaan van het encomium zorgt ervoor dat we veel meer over haar weten dan over tijdgenoten, maar tegelijkertijd roept dat boek ook een hoop vraagtekens op. Het is, zoals in het begin al gezegd, ook duidelijk geen biografie of zo. In die zin dat er bijvoorbeeld nauwelijks iets in staat over de periode voor haar huwelijk met Knut. Daarnaast ontbreken er ook gewoon een aantal gebeurtenissen in. En aan andere gebeurtenissen wordt een heel duidelijke draai gegeven. Nou, toch gaat het ook wel weer te ver om het hele boek af te doen als een soort verkapt propagandaverhaaltje. Het is veel eer een soort verantwoording van Emma voor haar daden. En waarom een en ander zo is neergezet als het neergezet is, dat heeft te maken met de gebeurtenissen na de dood van Hardeknut. Edward die werd koning en was dat op het moment dat het boek geschreven werd. Het encomium en de daarin beschreven gebeurtenissen zijn opgeschreven tegen die achtergrond. En als je het zo bekijkt, dan is het ook beter te begrijpen waarom in het encomium zo heftig ontkend wordt dat Emma iets te maken had met de brief naar haar zonen die uiteindelijk tot de dood van Alfred zou leiden. En aangezien op het moment dat het encomium geschreven werd, graaf Godwin de belangrijkste adviseur van Edward was, is daarmee eigenlijk ook verklaard waarom in het encomium de graaf nauwelijks de schuld krijgt van de dood van Alfred. Het encomium Emmae Reginae moet je dus ook nadrukkelijk in de tijd waarin het geschreven is plaatsen. En tegelijkertijd moet je je er ook gewoon van bewust zijn dat de lezer uiteindelijk vooral Emma's versie van de gebeurtenissen te lezen krijgt. Hoe je Emma moet duiden, nou daar kun je ook verschillende kanten mee op. Enerzijds was ze gedurende haar leven regelmatig simpelweg het slachtoffer van een situatie waarop ze weinig tot geen invloed had en werd daarbij gedwongen om een aantal keer keuzes te maken die in de ogen van ons als buitenstaanders natuurlijk nogal harteloos overkomen. Maar van de andere kant kun je haar net zo goed als een manipulerende figuur zien die constant op meedogenloze wijze probeerde om de situatie naar haar hand te zetten. Wat wel heel lastig is wat dit betreft, is dat de bronnen die er over haar zijn vaak net zo extreem de ene of de andere kant uitgaan en daardoor is Emma ook wel een beetje een soort karikaturale figuur geworden. Van de ene kant is ze neergezet als een moeder die haar uiterste best deed voor haar kinderen en die door de omstandigheden gedwongen werd om onmogelijke keuzes te maken, maar die tegelijkertijd een soort halve heilige was die de kerk op grote schaal steunde en uiteindelijk zelfs Gods hulp kreeg nadat ze door Edward aan de kant was gezet. Om haar onschuld te bewijzen in een of andere kwestie, zo gaat het verhaal althans, moest ze namelijk op een gegeven moment in een kerk over 9 ploegmessen lopen met de scherpe kant naar boven die bovendien gloeiend heet gemaakt waren. Dankzij de hulp van God en een aantal heiligen wist Emma deze proef zonder pijn te doorstaan. Nou, een duidelijker teken van haar goedheid is er natuurlijk niet. En dat zag Edward volgens dit verhaal schijnbaar ook in nadat hij gehoord had wat zijn moeder volbracht had. Maar goed, dat is de ene kant. In allerlei andere bronnen krijgt ze min of meer de rol van boze stiefmoeder toebedeeld, die van achter de schermen alles en iedereen naar haar hand probeerde te zetten en die schaamteloos haar eigen kinderen inzette om zelf aan de macht te blijven. Een machtswellusteling puur sang die als het nodig was over lijken ging. Wat de waarheid precies zal zijn, nou ja, dat zullen we nooit weten en ongetwijfeld zal die ergens in het midden liggen. Wat verder niet ter discussie staat, is dat Emma bijna 50 jaar lang een grote invloed heeft gehad op de Engelse politiek. Dat begon met haar huwelijk met Ethelred en eindigde met het aan de macht komen van hun oudste zoon. In principe is dat natuurlijk een heel logische gang van zaken. Zoon volgt vader op, punt. Maar zoals gebleken is uit dit verhaal, was het in het geval van Emma allemaal heel wat ingewikkelder. Het feit dat Edward uiteindelijk koning is geworden, was echt decennia lang volledig ondenkbaar. En het is het overlijden van deze Edward wat de directe aanleiding zou vormen voor de inval van Willem de Veroveraar, die uiteindelijk ook gewoon een achterneefje van Emma was. Maar dat is iets voor de volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed en helder beeld heb kunnen geven over het bijzondere en bij vlagen toch ook wel heel erg bizarre leven dat Emma geleid heeft, de achtergrond waartegen dit gebeurde, welke keuzes zij maakte en waarom ze dat deed. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boek Queen Emma and the Vikings van Harriet O'Brien en De Normandiërs van Levi Roach. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb. En een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetsjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Wederom heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering zal dan eindelijk de slag bij Hastings centraal staan. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!